Yes.
Oudjesavond is voor mij persoonlijk ook, maar ik denk ook voor ons samen, ook als gemeente, altijd weer een heel natuurlijk moment om even stil te staan. We hebben net gezongen, stil, mijn ziel, wees stil. Nou, dat is best moeilijk. In de maatschappij waarin we leven, in de hectiek van onze samenleving, om echt stil te staan en ook tot rust te komen, tot stil te komen. Dat is wel wat we ook nu even willen doen. Stilstaan. Stilstaan om even terug te kijken. Om stil te staan in het hier en nu. En om vandaar het ook verder te kijken. Weer verder te kijken naar het nieuwe jaar wat voor ons ligt. Ik heb de preek genoemd, zeg maar, de balans opmaken. Dat is ook gewoon een lekkere titel voor een bedrijfseconoom. Die achtergrond heb ik. En dat is ook wat altijd aan het eind van het jaar gebeurt, de balans opmaken. Je moet soms balansen. Dat betekent dat je, heb je misschien wel eens aan meegewerkt, dan moet je de voorraad tellen. Om uiteindelijk precies te weten, wat voor voorraad neem je nou mee het nieuwe jaar in? Wat neem je mee? Wat laat je niet achter, maar wat neem je mee? En dan moeten ook alle bedrijven moeten een balans maken en een resultaatrekening. Dat doen wij ook als VBG, alleen wij hebben dan weer een ander boekjaar, dus wij doen het in de zomer. Maar dan heb je een balans. En als je een beetje getraind bent, dan kun je eigenlijk als je met één blik op de balans. Ja, als je die balans hebt opgemaakt, dan weet je gewoon precies hoe je ervoor staat. Zit je in de schulden? Of heb je nog wat over? Heb je reserve? Ben je gezond als bedrijf? Maar dat kun je natuurlijk ook als gemeente doen. Zijn we als gemeente gezond als we kijken naar de balans van onze gemeente? En het gaat uiteraard over veel meer dan alleen maar geld. Zijn we financieel gezond? Dat is belangrijk. Maar dat is maar één kleine indicator in ja, al die indicatoren samen die ons kunnen doen constateren van, zijn we gezond? Zijn we in balans? En dat kunnen we als gemeente doen, maar dat kan natuurlijk ook, en het is ook denk ik heel wenselijk om dat zo nu en dan te doen. En Oudjesavond is daarin bij uitstek geschikt om ook persoonlijk in je eigen leven zo nu en dan de balans op te maken. Van, hoe sta ik ervoor? En wat neem ik mee het nieuwe jaar in? Of wat heb ik nog eigenlijk misschien wel achter te laten in het oude jaar? Wat voor jaar is 2016 geweest voor jou? Ook geestelijk gezien. En voor ons samen als gemeente. En als we terugkijken, dan zullen we terugkijken, misschien persoonlijk, maar ook als gemeente. En dan zijn er altijd hoogtepunten. Er zijn altijd die momenten van diepe, intense vreugde. Momenten van vieren, momenten van grote dankbaarheid. En er zijn momenten van diep verdriet. Van intense rouw, van gemis. En juist zo'n avond als deze, ook als je misschien wel dit jaar geconfronteerd bent met verlies, misschien wel met overlijden in je nabijheid. En dan is juist ook Oudjaarsavond een avond waar je terugkijkt naar, dit was het jaar waarin die persoon is weggevallen. En dat heb ik ook als gemeente en ik heb ook Henk gevraagd van, Henk van de administratie, geef eens een aantal getallen, maar ook niet alleen getallen, maar namen. Van het afgelopen jaar, mensen die zijn overleden, mensen die zijn gedood, kinderen die zijn geboren. En daar gaan we zo even doorheen, want het is wel sowieso goed om daarbij stil te staan. En ook mooi om dat op ons af te laten komen als het gaat om de mooie getallen. Maar er was nog iets anders wat ik dacht, wat ook mooi is. Is dat ik vraag Henk om een lijstje en ik krijg het lijstje. Heerlijk in Excel, dat vind ik ook zo'n lekker programma waar ik gewoon veel te weinig meer in doe sinds ik in de kerk werk. Maar ik kom eindelijk eens even in Excel, gewoon bladeren. En dan word ik dankbaar, ook voor Henk. En niet alleen voor Henk, maar uiteindelijk dacht ik van, wat gebeurt er ongelooflijk veel werk in deze gemeente? Wat ben ik dankbaar voor al drie vrijwilligers? Wat zijn we ook als leiding dankbaar voor alle vrijwilligers in de gemeente? Er wordt dus gezegd, jullie zijn een grote gemeente, dus je hebt gewoon ook allerlei betaalde staf. Nou, die zullen wel al dat werk doen. Nou, je mag echt ons op het woord aannemen dat we echt wel hard werken. Maar het echte werk in deze gemeente gebeurt ten liefste niet door ons. Maar gebeurt door dat grote leger van vrijwilligers. Als je een schatting maakt, denk ik dat er zeker 1000 mensen zijn die als vrijwilliger actief zijn in de gemeente. En dat werd ik weer even bij bepaald toen ik een lijstje vroeg en een lijstje kreeg. Ik denk, wat gebeurt er ongelooflijk veel achter de schermen. Zoveel mensen die dingen doen, zichtbaar op het podium of in de hal. Maar ook zoveel broers en zussen. En daar wil ik jullie ook op dit moment voor danken en voor eren. Die hun tijd geven, die hun energie geven om gewoon ook te dienen. Om te zeggen, op mijn unieke plekje, met mijn gaven en talenten, help ik ook om de gemeente mee te bouwen. Dat is geweldig. Dus als je ook zelf vrijwilliger bent, of als je denkt van dat is gaaf dat dat gebeurt, geef even een applaus, eventueel ook voor jezelf, maar anders in ieder geval voor die andere vrijwilligers die dat weer dit jaar allemaal samen hebben gedaan. En ja, het gaat niet om de eer van mensen, het gaat om de eer van God, dat weet ik. Maar het is wel hartstikke belangrijk om soms te constateren, wat is het fijn, wat is het gaaf, dat we mogen ervaren dat we het ook echt samen dragen. Als het alleen van ons zou moeten komen, nou, dat zou niet best zijn. We doen het samen. En ik zie dat gewoon zo weer terug in één lijstje in Excel. Ik denk, oh wat gaaf dat we dat samen mogen doen. En wat kostbaar om dat ook even te constateren. En ja, we missen ook nog heel veel handen. Maar eigenlijk vooral heel veel harten. Op al die plekken waar we echt nog tekort komen. Waar we niet kunnen geven, bijvoorbeeld aan de kinderen. Omdat we te weinig handen en harten hebben. Dus we blijven daarin ook uitstrekken gewoon naar meer handen en meer harten. Om de gemeente uiteindelijk nog gezonder samen te bouwen. Onder leiding van de Heer in 2017. Maar goed, het lijstje wat ik van Henk kreeg, daar staan hele mooie getallen op. Maar we hebben ook weer geconfronteerd via het verdriet in ons midden. Het afgelopen jaar. Er zijn het afgelopen jaar 3 gemeenteleden overleden. En ik wil ze ook gewoon nu opnieuw noemen om daar ook gewoon weer opnieuw even bij stil te staan. Als eerste overleed Erika Nieuwold in februari. Ik denk dat heel weinig mensen haar maar kennen. Ze was 33 en ze was al heel lang psychiatrisch ziek en opgenomen. En ik denk dat heel weinig mensen haar kennen, maar lid zus van deze gemeente en overleden in februari. In maart overleed Lidie Schuringa. Is je ook niet bij veel mensen bekend, maar ze was 86 en ze was eigenlijk bij de allereerste lichting van de gemeente betrokken. In 1989 werd ze lid van de VBG. Dus echt bij de eersten die de gemeente samen hebben gebouwd, was ze bij overleden op 86-jarige leeftijd. En recent, 16 november, Julius Nuruwe op 78-jarige leeftijd. 3 leden die zijn overleden. En ik wil er nog 3 noemen. Die zijn geen lid, of die waren net geen lid meer toen ze overleden. Maar wel betrokken ook bij de VBG. En de eerste was Rolanda Hogeboom. Die nadat ze was verhuisd en dus ook lid af was geweest. 2 maanden daarna, ook na langdurige ziekte, uiteindelijk ook is overleden. En Geertje Olijven, gast van onze gemeente. Maar ook moeder van een lid van onze gemeente, overleden. En 11 augustus overleed Jan Krotje, ook gast van deze gemeente en man van ons lid Betty Krotje. Weet je, dat is 6 overlijdens. In 6 ook nog hele verschillende leeftijdscategorieën. Maar 6 overlijdens die een gat hebben geslagen in de betrokken gezinnen. En die daarmee ook een gat hebben geslagen in de gemeente. Ook hebben misschien de meeste van ons sommigen helemaal niet gekend. Elk verlies, ja, doet pijn. Want er gaat ook een stukje gemeente zijn verloren in het overlijden van die persoon. Het verlies van gemeenteleden doet altijd pijn. En het is ook goed om daar ook bij stil te staan, juist op zo'n avond als deze. En we zijn ook als gemeente 21 mensen verloren op een andere manier, doordat ze zich hebben laten uitschrijven als lid. Ook dat doet pijn. En soms zijn de redenen heel logisch en heel legitiem. Als mensen gaan verhuizen of mensen gaan trouwen en zoeken samen een nieuw geestelijk thuis. En dat is een andere plek, dan is het prima. Maar er zijn ook redenen, ja, die doen soms ook pijn. Persoonlijke redenen waarom mensen vertrekken. Op het gebied van theologie, gebied van de diensten, gebied van de grootte van de gemeente. Prima redenen, daar kom ik niet aan. Maar het doet altijd pijn. Je kunt denken, oh, we zijn een grote gemeente, dat mis je niet zo. Nou, elke keer als iemand de gemeente verlaat, raakt ons dat, ook als oudste raad, als we de opzegging krijgen. En dat mag ook. En ik denk zelfs dat moet ook. Want we zijn een organisme, we zijn een lichaam, we zijn een kudde. En als mensen weggaan, en soms is dat hartstikke goed, en soms is het misschien ook beter voor henzelf om in een ander geestelijk thuis een plek te vinden, ja, dan nog is het een verlies voor ons als gemeente. Maar we zijn gelukkig niet alleen mensen verloren. God heeft ook heel veel mensen toegevoegd. Van klein tot groot. En mensen zijn getrouwd. Dus dat leek me leuk om eens eerst te doen. Er zijn echt talloze huwelijken gesloten. Ik bedoel, Roelof, onze zorgpastor, die we in het huwelijksseizoen soms wel de huwelijkspastor noemen. Die er dan wel eens 3 in de week heeft. Die heeft heel veel huwelijken voltrokken. En anderen hebben er ook een aantal gedaan. Maar even vragen, als dat voor jou is, dan ga je even staan en dan gaan we nog even voor je klappen. Maar wie is er dit jaar in het huwelijk getreden? Ja, even staan. Ja, 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 even klappen. Prachtig. En dit jaar zijn er ook, in ieder geval de telling voor zover wij die weten, ik weet niet even wat er afgelopen week nog is gebeurd, maar 30 baby's geboren in onze gemeente. 30, dat is toch fantastisch? Bijna één per week. Is dat, bedoel, er is er gewoon één aanwezig. 2016 geboren. En wie is er nog meer dit jaar voor het eerst of opnieuw ouder geworden? Mag ik even gaan staan? Mag ik even klappen? Yes, prachtig. Er werden dit jaar 90 mensen gedoopt. Wauw, 90 mensen gedoopt. En wie was daarbij? Of wie was een van die dopelingen afgelopen jaar? Ja, waarom is er wel meer mensen bij? Heerlijk. En er waren 54 mensen die waren al elders gedoopt, maar zijn wel toegetreden tot de gemeente dit jaar. Dus wie zijn de toetreders die hier dan nu ook zijn? Mag ik ook even gaan staan? Nou, prachtig. Weet je, dat zijn prachtige aantallen. Maar wat veel mooier is, dat zijn prachtige mensen. En dat zijn prachtige verhalen die we ook hebben mogen horen. Juist ook in de getuigenissen, in de doop en toetreden mensen. Dan zien we, oh, het is zo bijzonder dat de Heere God betrokken is op al die mensenlevens. En dat we weten, ja, de Heere God is een God van maatwerk. Die heel persoonlijk werkt in al die levens. En het heerlijke is, het gaat gewoon door. Morgen alweer de eerstvolgende doop- en toetredendienst met 10 dopelingen en 5 toetreders. En dat maakt dat we nu bijna op de 1500 leden zitten. Nou, dat is mooi. Het gaat niet om de aantallen, maar het is wel mooi dat we wel zien dat soms zeggen aantallen ook wel iets. Dat we, hey, God blijft wel toevoegen aan onze gemeente. En het is aan ons de zaak om gezond te blijven. En dan weten we, als we gezonde gemeente zijn, ja, dan geloven dat God ook zal blijven toevoegen. Dus dan moeten we ook die tent pinnen, nog wel weer wat wijder uitzetten. Dus als we overal terugkijken, dan is er heel veel om dankbaar te zijn. Er is heel veel om vreugde over te hebben, al die aantallen. En er zijn dus ook die momenten van diepe rouw en groot verdriet. En dat is allemaal samen. Dat hoort allemaal samen. Maar als ik dan kijk naar de rode draad daar dwars doorheen. In de voorbereiding moest ik toen denken aan dat verhaaltje van die zondagsschooljuf. En misschien ken je wel. De rode lijn van 2016 VBG. Die zondagsschooljuf die op zo'n zondag zat waar het gewoon even niet loopt. Zeg maar. Dat kun je soms hebben als zondagsschooljuf, kinderkerkjuf. In dit geval was de zondagsschooljuf. De kids deden niet mee, er gebeurde niks, er was geen interactie. Ze dacht, ja, ik moet het even activeren. Denk, even iets makkelijks. Jongens, ik heb een raadsel. Het is bruin, het heeft een lange staart en het klimt in de boom. Nou, ik dacht, alle kinderen stil, gebeurt niks. Ze zei, kom op jongens, dat is toch niet zo moeilijk. Nog één keer. Het is bruin, het heeft een lange staart en het klimt in de boom. Ja, alle kinderen die kijken een beetje verbaasd, angstig. En uiteindelijk eentje langzaam steekt de vinger op. Ja, 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 toe dan. Zegt hij, ja, ik denk een eekhoorn, maar het zal wel weer Jezus zijn. En ik denk, ja, dat is volgens mij 2016 VBG. Wat gaat het hier gelukkig ongelooflijk veel over de Heer Jezus. En het is zo fundamenteel om vast te stellen. Ik ben dankbaar dat ik onderdeel mag uitmaken van een gemeente waar het boven alles draait om de Heer Jezus. Dat we Hem belijden als Heer. Dat we Hem erkennen als hoofd van deze gemeente. Dat we Hem willen volgen en Hem centraal willen stellen in alles wat je doet, wat we doen. En ook als we terugkijken naar ons eigen leven. Gewoon heel persoonlijk. Ook dan hoop ik dat we heel veel van de Heer Jezus zien. Te midden van hoogtepunten, te midden misschien van dieptepunten in ons persoonlijk leven 2016. Er zijn altijd allerlei omstandigheden. Maar er is altijd reden tot dankbaarheid. Te midden ook van alle omstandigheden die er zijn. Ook als er heftige dingen zijn als ziekte, overlijden in je nabijheid, financiële zorgen. Pijnlijke dingen in je relaties, of op je werk, of op school. En dan is het goed om de balans op te maken. Nu, Oudjesavond 2016. Want de vraag is, te midden van de omstandigheden, als je terugkijkt, en als ik terugkijk, ja, ik heb persoonlijk een heerlijk jaar gehad. Dat is ook wel eens anders geweest. Maar als ik terugkijk, kan ik eigenlijk bijna alleen maar dankbaar zijn. Ik ben zo dankbaar voor hoe het gewoon met mij gaat, hoe het met mijn gezin gaat, hoe het hier in de gemeente gaat, hoe het onderling gaat in de leiding. Ik denk, heerlijk. Wat ben ik op een fijn moment in mijn leven. Ik ben dankbaar. Maar we kunnen hier heel gemixt zitten met alles wat we mee hebben gemaakt het afgelopen jaar. Maar in die omstandigheden, hoog of laag, hoogtepunten, dieptepunten. Ja, dan is balans opmaken de vraag, ja, in die omstandigheden, ben je daarin gegroeid in je geloof? Ben je in de omstandigheden gegroeid in je vertrouwelijke omgang met de Heer Jezus? Zijn we door het jaar heen, door alles heen, meer afhankelijk geworden van Jezus? Of misschien wel minder, omdat we te weinig van hem hebben ervaren naar eigen beleving. Balans opmaken is ook ons afvragen, zijn al die omstandigheden die zijn geweest, ben ik, zijn wij gegroeid, ook in de vrucht van de geest. Juist als het zwaar wordt, ervaren we dan dat de geest de ruimte krijgt om geduld uit te werken in ons leven. Om zachtmoedigheid uit te werken, om vrede te kunnen bewerken als er onrust is of als er moeite is. Heeft de geest de ruimte om zijn vrucht in ons uit te werken. En ik wil vanavond graag Psalm 138 met jullie lezen. Je zou kunnen zeggen, in die psalm maakt David ook een soort geestelijke balans op. Hij kijkt ook terug naar de hoogtepunten en dieptepunten van zijn leven. En hij vraagt zich af, ja, hoe de Heer daar dan in aanwezig was. En als je goed kijkt, dan zie je ook een soort driedeling. In het begin kijkt hij terug naar het verleden. Daarna naar het heden en hij sluit af met een blik op de toekomst. Verleden, heden, toekomst. Je zou kunnen zeggen de balans opmaken. Dus ik wil graag voor en met jullie lezen. Psalm 138. Daar staat van David. Ik wil u loven met heel mijn hart. Voor u zingen onder het oog van de goden. Mij buigen naar uw heilige tempel. Uw naam loven om uw liefde en trouw. Grote dingen hebt u beloofd, tot eer van uw naam. Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord, mij bemoedigd en gesterkt. Laten alle koningen op aarde u loven, Heer. Zij hebben de beloften uit uw mond gehoord. Laten zij de wegen van de Heer bezingen. Groot is de majesteit van de Heer. De Heer is hoog verheven. Naar de nederige ziet hij om. En de hoogmoedige doorziet hij van verre. Al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in leven. U verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden. Uw rechterhand brengt mij redding. De Heer zal mij altijd beschermen. Heer, uw trouw duurt eeuwig. En laat het werk van uw handen niet los. Ik begin even bij het verleden en daar begint David ook in de eerste vers. Als hij terugkijkt, als hij de balans opmaakt van de tijd, van de jaren in zijn geval die achter hem liggen. En dat vindt David heel veel redenen om de Heere God te bedanken. En hij is dankbaar, je zou kunnen zeggen in de kernbegrippen, voor Gods liefde. En hij is dankbaar voor Gods trouw. Maar Gods liefde en Gods trouw kunnen ook heel algemene begrippen zijn. Maar David maakt ze heel concreet. Hoe heeft hij dan Gods liefde en hoe heeft hij dan Gods trouw ervaren? Hij zegt het in vers 3. Toen ik u aanriep, toen hebt u geantwoord. Toen hebt u mij bemoedigd en toen hebt u mij gesterkt. David herinnert zich nog als de dag van gisteren dat hij in zijn nood, en we kunnen talloze psalmen en ook verhalen uit Samuel en Koningen lezen, waarin we dat ook zien gebeuren, dat David inderdaad God aanroept. Denk maar aan Psalm 22. Mijn Heer, waarom hebt u mij verlaten? Hij herinnert zich, oh, ik riep God aan in mijn nood. En dat is niet zomaar bidden. Nee, dat is roepen, aanroepen. En roepen, dat veronderstelt nood, dat veronderstelt diepe zorg. En als David teruggeeft zijn leven, dan zien we ook, ja, er is heel wat aan de hand geweest. Dat kunnen we lezen in al die verhalen. Er is veel strijd geweest. Er is veel schuld geweest. Er is veel schaamte geweest in het leven van David. Veel zorgen ook, ook in zijn gezin. Ook als gevolg van zijn eigen fouten, van zijn eigen zonden, is er veel zorg om hoe het gaat en eigenlijk hoe het niet gaat in zijn gezin. En toch waren al die omstandigheden, al die zorgen, al die schuld, al die schaamte, al die problemen in zijn gezin, waren niet de rode draad voor David. Juist op die moeilijke momenten had de Heere God David laten zien dat hij er wel degelijk was. En dat de Heere God wel degelijk ook op zijn leven betrokken was. En hoe is dat bij jou en bij mij? Ook als je terugkijkt op 2016. En waar heb jij God voor aangeroepen in 2016? En waar zou je misschien voor moeten aanroepen? Gezien de situatie in jouw leven of in de levens om je heen. Misschien wel als eerste actie in 2017. Waarin heb jij Gods liefde ervaren? Waarin heb jij Gods trouw ervaren? En hoe is het dan concreet geworden in jouw leven? En waarvoor kun jij God loven en prijzen? Als je terugkijkt op het afgelopen jaar. En als er reden is, en ik neem toch aan dat er in elk leven hier verzameld reden is om God te loven en te prijzen voor dat wat hij heeft gedaan in het afgelopen jaar. Dan nodig ik uit om dat ook alsnog te doen deze avond. Om God te danken voor al het goede wat hij gegeven heeft in jouw leven. En vanuit het verleden schakelt David door naar het heden. In vers 7 zien we dat hij niet alleen in het verleden heeft geleerd van God, maar ook in het heden is die rode draad zichtbaar. Dan zegt hij, al is mijn weg vol gevaren, in het hier en nu, u houdt mij in leven. U verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden en uw rechterhand brengt mij redding. Feit voor hem toen en feit voor ons nu is dat ook al zijn wij kinderen van God, dat wil niet zeggen dat wij dus niet met moeilijkheden gepaard te maken kunnen krijgen. Ieder kind van God kan ook zomaar moeilijkheden voor de kiezer krijgen. Of ingewikkelde situaties of tegenslag. Dat gaat niet aan onze voordeur voorbij. En soms is het er zomaar. De strijd, de moeite, de zorg. Maar als wij ons verbinden met God zoals David dat deed, als we leven in relatie met hem, dan mogen we weten en dan mogen we erop vertrouwen dat hij ons ook in die moeilijke tijden wel degelijk zal vasthouden, zal dragen, nieuwe moed zal geven, waar nodig nieuw perspectief op hoe we ook daarin mogen handelen en mogen wandelen. En van daaruit gaan we naar het einde van de psalm. David kijkt nog even vooruit in de toekomst. En ook wij kunnen een poging wagen. Ook wij kunnen vooruit kijken in de toekomst. Ja, wat zal het jaar 2017 ons brengen? Zullen er aanslagen zijn? Oorlogen? Waarschijnlijk wel. Zal de maatschappij verder onder druk komen te staan door alle verkiezingsretoriek die ons te wachten staat? Waarschijnlijk wel. Zullen we als gemeente geconfronteerd worden met verlies en verdriet? Waarschijnlijk wel. 2017 zal ons wat dat betreft niet veel nieuws brengen. Ook in ons eigen leven kan er van alles gebeuren. David wist het. Wij weten het ook. Dat niets vanzelfsprekend is. Dat ook wij zomaar in een totaal andere situatie kunnen zitten in 2017. En toch eindigt David zijn danklied met een belijdenis. Waarin hij uitspreekt in vers 8. De Heer zal mij altijd beschermen. Heer, uw trouw duurt eeuwig en laat het werk van uw handen niet los. Die eeuwenoude tekst, die eeuwenoude geloofsuitspraak van David mag ook ons de moed geven om 2017 vol vertrouwen in te wandelen. 2017 zal gekenmerkt worden door Gods trouw in mijn leven. Het zal gekenmerkt worden door Gods trouw in jouw leven. Hij heeft beloofd ook dat hij nooit zal laten varen het werk wat zijn hand begonnen is. Dus ik ben niet bang voor wat er komen gaat in 2017. En ik hoop jij ook niet. Ik hoop dat je met mij vol vertrouwen uiteindelijk achter de Heer Jezus aan kunt gaan, zoals we het dan noemen in onze evangelische wereld. Ik zie uit naar het nieuwe jaar. En ik verlang ernaar om in dat nieuwe jaar nog vertrouwelijker te zijn in mijn omgang met de Heer Jezus. Ik verlang ernaar om nog meer te zien van de Heer God die werkt in de harten en de levens van de mensen die Hij ook hier laat binnenkomen in de gemeente. En het beste voornemen voor 2017 is niet afvallen. Is niet verkeerd, maar pas gewoon je leefstijl aan en ga niet op dieet, denk ik dan. Wie ben ik? Het beste voornemen voor 2017 is meer van de Heer Jezus. Is groeien in onze vertrouwelijke omgang met Hem. Als je dat op één zet, en je hebt nog wat andere dingen die je ook belangrijk vindt, prima, zet dat op één. Dan zal de vrucht op alle levensgebieden zichtbaar en tastbaar zijn. Meer van de Heer Jezus in ons leven. Meer ruimte voor Hem. Meer ruimte voor de werking van zijn geest, voor de vrucht van de geest en de gaaf van de geest. Weet je, ik wil je straks van harte een gelukkig nieuw jaar kunnen wensen. Maar ik wens hem je wel toe vanuit Matthäus 5 vers 1. De zaligsprekingen, de bergreden. En dat doe ik dan even vanuit de vertaling die ik prachtig vertaald vind. In ieder geval het eerste deel van het vers in de Bijbel in gewone taal. Daar staat namelijk het echte geluk. Dus als ik je een gelukkig nieuwjaar wens, dan wens ik je ook het echte geluk toe. Het echte geluk is voor die mensen die weten dat ze God nodig hebben. En als dat voorop staat in ons systeem, het besef, eigenlijk de belijdenis, dat we 2017 ingaan in het besef wat we echt nodig hebben, is de Heere God. Is niet eens zozeer gezondheid. Of een gezonde financiële balans. Het echte geluk is voor die mensen die beseffen dat ze God nodig hebben. En dat is wat ik je toewens. Dat is wat ik je toebid voor het nieuwe jaar. Dat dat besef heel diep in ons geplant wordt. Nog dieper dan het nu al is. Ook in mijn eigen leven. Ook in het leven van de gemeente. Dat we kunnen denken, oh, we hebben zulke mooie plannen. En het gaat zo goed. Oh, maar als we maar vooral heel diep blijven beseffen dat we God nodig hebben. Dat Hij het is die zegent. Dat Hij het is die groei geeft en die wasdom geeft. Oh ja, wij mogen planten en we mogen begieten. Dat is zo ongelooflijk gaaf. We zijn medearbeiders in zijn koninkrijk. Maar het echte geluk is voor hen die beseffen dat ze God nodig hebben. En ik wens je daarin een echt gelukkig 2017 toe. Amen.